Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is deze middag uit Jacobus 3. We noemen nu Jacobus 3. En we zingen psalm 143 vers 10. Psalm 1 vers 1, 2 en vers 3. Psalm 1 vers 4. En psalm 19 vers 7. We noemen nogmaals de schriftlezing Jacobus 3. En we zingen psalm 143 vers 10. Psalm 1 vers 1, 2 en 3. Psalm 1 vers 4. En psalm 19 vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkander zingen, gemeente, van psalm 143... Het tiende vers, psalm 143, het tiende vers, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ge zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. 143ste psalm en daarvan het tiende vers. Gemeente, we openen de schriften in het Nieuwe Testament. In de brief van de apostel Jacobus, het derde hoofdstuk, Jacobus 3. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om het gehele lichaam in den toom te houden. Zie, wij leggen den paarden tomen in de mond, opdat zij ons zouden gehoorzamen. En wij leiden daarmede hun gehele lichaam om. Zie, ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte der stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Zie, een klein vuur, hoe groot een hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens stemmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God den Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit denzelfde mond komt voort zegeningen en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Wendt ook een fontein, welt ook uit een fontein. Eenzelfde ader, het zoete en het bitter. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen en een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistzierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de waarheid niet die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken.
Gemeente, ter inleiding op de prediking willen we dan zingen van de eerste psalm, psalm 1. En daarvan vers 1, 2 en 3, welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulke samen rotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar zeer een wet blijmoedig dag en nacht, herdenk bepeinst en ijverig betracht. Vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. En ook vers 3, gans anders is het met hem, die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuit voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verdervend komen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontaard, zal niet bestaan waar het vrome volk vergaart. Psalm 1, vers 1, 2 en 3. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor de kerkvoogdij, voor de welzijnsvoorzieningen, generale diaconale commissie. Van harte in uw vervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gaven en geef u een weldadig hart. Gemeente, we bedienen vanmiddag het woord uit Jacobus 3, vers 8 tot met 11. Maar de tong kan geen mens temmen, zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit éénzelfde ader, het zoet en het bitter. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voorbrengen of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Gemeente, waaraan kunt u weten of iemand een kind des Heren is of niet? Uit zijn spreken. Waaraan is een kind van God gemakkelijk te herkennen? Uit zijn spreken. Een kind van God, dat moet u maar onthouden, kent u daaraan, die verlangt goed van God en van zijn naaste te spreken. En is dat het hele verhaal? Nee. Een kind van God herkent u ook daaraan dat er over zo een kwaad gesproken wordt, heeft de Heer Jezus gezegd. Wee u, indien de mensen wel van u spreken. Zalig, indien u de mensen smaden om mijnentwil. Waar is een kind des Heren aan te kennen aan? Over hoe die spreekt en over wat er over hem of haar gezegd wordt. Als de mensen wel van u spreken, als uw lippen over een ander spreken, is dat het beste bewijs dat we geen kind Gods zijn. Gemeente, vandaag willen we de stof over het 9e gebod afronden, die we op de Bijbellezing behandeld hebben de afgelopen maanden. Maar de laatste keer liep het anders, omdat dominee Veldman de plek van de Bijbellezing als oud-predikant kon voorgaan en de Bijbellezing daardoor niet gehouden werd. En daarom vanmiddag toch nog een laatste keer over dit 9e gebod. Ik wil heel kort stilstaan bij wat al eerder aan de orde is geweest. Achtergrond, 9e gebod, klinkt niet: gij zult niet liegen, maar gij zult geen vals getuigenis spreken tegen u naast. Een getuigenis, dat woord, herinnert ons bij het 9e gebod aan de rechtspraak. Daar komt dit gebod bij vandaan. De rechtbank, die er ook al in de dagen, in vroege dagen in Israël was, met name in de stadspoort waar de oudsten van het volk moesten rechtspreken. Was daar iemand die werd aangeklaagd, was daar iemand die beschuldigd werd van een misdrijf, was daar iemand die kwaad was aangedaan en die ook in zijn recht ook moest worden gedaan, dan moesten de oudsten van het volk van de stad in de rechtbank rechtspreken. Daarom dat woord vals getuigenis in bepaalde zaken in de richterentijd en later ook in de koningentijd moest een zaak, als het van meer en van groter belang was, te groot om door de oudste in de poort te kunnen worden behandeld, moest het voor de koning worden neergelegd. En nu was het naar het woord zo, Deuteronomium 19, dat bij een rechtspraak minimaal 2 of 3 getuigen aanwezig waren. Het getuigenis was in die dagen van het hoogste belang. Daar moesten de rechters op afgaan. Geen sporenonderzoek, geen cameratoezicht, geen DNA-onderzoek, noemt u maar op. Maar het getuigenis was in die dagen het enige wat telde. En u voelt wel aan, van zo'n getuigenis hing zeer veel af. Iemand kon door een vals getuigenis een schuldige vrij krijgen. En door een vals getuigenis kon iemand die onschuldig was zelfs ter dood veroordeeld worden. Daarom moest er ook altijd 2 of 3 getuigen zijn. En als bleek dat iemand een vals getuigenis had afgelegd, dan moest diegene die dat valse getuigenis had afgelegd met diezelfde straf bestraft worden als waarmee anders degene bestraft werd die een misdrijf zou hebben gedaan. Dus dan kon het zijn dat iemand door zijn valse getuigenis had getracht om te veroorzaken dat iemand ter dood werd veroordeeld. Dat kwam het uit, dan moest die persoon zelf ter dood veroordeeld worden. Het levende besef was er dat alles eenmaal geopenbaard zou moeten worden voor de rechterstoel van God. De Heer Jezus heeft dat later ook gesproken. Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, terwijl de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde rekenschap zullen geven de dag des oordeels. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. Uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Het woord dat wij gesproken hebben zal op de jongste dag en zal in het uur van sterven ons voor ogen gehouden worden. En daarna zal de Heere oordelen. En waarom zegt de Heer Jezus dat zo scherp wel? Uit onze woorden blijkt wat er hier in ons hart leeft. Uit onze woorden blijkt wat de ader is, wat de boom is. En welke vruchten er aan die boom groeien. Wie een vals getuigenis aflegt, moet met de diepe ernst rekening houden voor Gods aangezicht niet te kunnen bestaan. Niet de zegen des Heren te kunnen ontvangen en niet te kunnen ingaan. Want de zonde van het 9e gebod is de zonde van het heidendom. Farao bedroog Israël. We denken aan de belofte van Farao aan Jozef gegeven. Ook aangaande de nakomeling van Jozefs vader Jacob. Ik zal het beste van Egypte land geven. Hij zult het verder des lands eten. Dat is gebroken. En ook bij de 10 plagen in Egypte. Steeds beloofde Farao. Als de Heer het oordeel zou wegnemen, zou hij het volk laten trekken. Hij deed het niet. Uit het land van de leugen. Niet alleen het diensthuis als Egypte land. Maar ook het land van de leugen wilde de Heer zijn volk laten trekken, opdat het in het land Kanaan, dat niet alleen het land was overvloeiende van melk en honing, maar ook het land van de waarheid van Gods woord, zijn volk daar zou leven. Het heidendom, we lezen het ook in Romeinen 1, waar Paulus spreekt over de zonde in Rome. Het heidendom laat zich kenmerken door de onwaarheid, de leugen en de leugendienst. Hier gaat het om de eer Gods en om het heil van de zijne. En gemeente, nu moeten we beseffen, en ook dat is al eerder aan de orde gekomen, dat we van met dit gebod niet kunnen zeggen, het geldt alleen bij een rechtsproces, het geldt alleen bij een rechtbank. Nee. Want zondag 43 leert ons dat duidelijk. Dat dit gebod ook door de kerk der eeuwen in bredere zin verstaan moest worden. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geven. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zijn. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. We kunnen 1 woord verdraaien en al tegen het 9e gebod gezondigd hebben. kunnen één woord uit zijn verband halen. De Heer Jezus is het zelf overkomen toen hij veroordeeld werd. Hij werd ervan beschuldigd dat hij had gesproken en dat hij gezegd zou hebben, ik kan de tempel Gods afbreken en 3 dagen er zelf opbouwen. Dat had de Heer Jezus niet van de tempel in Jeruzalem gezegd. Dat had Christus van zijn eigen lichaam gezegd, breekt deze tempel. En in 3 dagen zal ik dezelf oprichten. Hij had niet gesproken dat hij de tempel zou afbreken en opbouwen, maar dat zijn lichaam zou sterven en ten derde dagen opstaan. Want ook het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Zo kunnen ook wij door 1 woord te verdraaien een totaal verkeerd beeld oproepen. We kunnen ook tegen het 9e gebod zondigen door achterklap, het verspreiden van laster. En we kunnen, en achterklap dat is vaak onbewust, nieuwsgierigheid, heb je het gehoord? En dan praten we over een ander. Zomaar in ontmoeting. En vaak is er wel iets van waar, maar vaak is er ook iets niet van waar. Zonder vooropgezet doel. De een is er meer gevoelig voor dan de ander om over een ander te spreken. Als vanzelf gaat het. Zomaar als je met elkaar loopt, als je elkaar ontmoet. Achterklap. Laster is nog erger. Dat is met vooropgezet doel. Dan wil ik die ander zwart maken. Dan heb ik voor ogen om die ander in een verkeerd daglicht te stellen. Dan wil ik de mening van anderen over die persoon veranderen. Dan wil ik daar iets mee bereiken. Vaak heeft dat te maken met nijd, jaloersheid of iets anders. Dat ik mezelf op een bepaalde plaats wil brengen. En eigenlijk is dat het begaan van een zedelijke moord. Niet een lichamelijke moord, maar een geestelijke moord. We hebben de ander ervoor over. 9e gebod kan ook daar plaatsvinden als wij lichtvaardig een oordeel over iemand vellen. Zonder dat we iets gehoord hebben, onze conclusies al getrokken hebben. Het oordeel uitspreken over iemand anders. Ook dat kan zo gemakkelijk gebeuren. Kan het ook niet in de kerk gebeuren, op lichtvaardige wijze een oordeel uitspreken. Die persoon is er niet. Hebben we misschien ons oordeel klaar? Of die persoon, moet hij wel met de auto naar de kerk komen? Zou die echt niet kunnen lopen en we kennen de omstandigheden niet wat iemand daartoe brengt? Of als iemand achter in de kerk wil zitten, noemt u maar op. Och, we weten vaak de reden niet. Hebben we erover gesproken, onze gedachten klaar? In zondag 43 lezen we ook dat als het gaat over de overtreding van het 9e gebod, het ook gaat over allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel in de breedste zin van het woord. In onze belastingaangifte, in fraude, in het handel, noem maar op, in onze dagen, het nepnieuws via de sociale media, noemt u maar op. Gemeente, in dit verband wil ik ook kort, dat heb ik eerder niet gedaan, ook spreken over de noodleugen die we in de Bijbel wel tegenkomen. Denk maar aan Elisa. Denk maar ook aan de vroedvrouwen in Egypteland. En we kunnen in onze dagen ook denken aan de Tweede Wereldoorlog. Dat wel eens aangaande onderduikers de volle waarheid niet werd gezegd, mag dat nu wel, mag dat nu niet. Treedt er toch geen vervlakking op als we de noodleugen goedkeuren? Wenden we niet aan de leugen? Ik heb er dit van gevonden, dat een noodleugen alleen mag voorkomen in een geval dat de overheid geen wettige overheid was. Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog. Als de overheid niet de wettige overheid was in de tweede plaats, dat het dan zou kunnen voorkomen dat andere geboden van God, gij zult niet doden, noem maar op, zou kunnen worden overtreden. Ik moet wel eerlijk zeggen, Ik las dat en ik geef het u door. Maar ik geloof dat het allerbeste toch is dat we mogen zeggen. Wie ten allen tijde de waarheid mag spreken. Zal er niet beschaamd mee uitkomen. En zal door het leven de God beschermd worden. Ik dacht zo ook aan mensen in de Tweede Wereldoorlog. Als de waarheid zou zijn gesproken. Zou iemands tijd iets zijn. Zou de hulp en de bescherming van Israëls God dan niet van de andere kant komen. In zijn tijd, in zijn hand liggen toch de tijden van alle mensen. De gemeente, waarom is het dat in zondag 43 van de zonde tegen het negende gebod wordt gezegd dat degene die zich daaraan schuldig maakt, Gods zware toren op zich laat? Ja, gemeente, het heeft daarmee te maken dat de Heer niet alleen de leugen haat. De God der waarheid is. Maar dat bij het negende gebod ook zo vaak de naam en de eer van de naaste in het geding is. En nu is de Heere heilig jaloers als het gaat over zijn naam. Zijn naam moet worden geheiligd. Maar de Heer is ook teer als het gaat om de naam van zijn schepselen. En dan lezen we Jacobus 3 vers 9. Door haar vervloeken wij de mensen. Die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. We kunnen niet alleen zeggen we moeten teer zijn op de naam van Gods volk of de kerk. Nee. Alle schepselen. Zijn schepselen Gods. En dan hebben we voor de naam en de eer. Van onze naaste te waken. De Heere waakt erover. Zelfs nog de naam en de eer van de goddeloos in dit leven. De straf en het oordeel komt in het stervensuur op de jongste dag. Al is iemand een goddeloos, geeft het nog niet de recht om iemands naam, iemands eer door het slijt te halen. Wie dat doet, o zal zelf eeuwig buiten staan als het geen schuld wordt. En waarom gaat het dan? Omdat het is een schepsel door de Heere geschapen. Zo is het ook dat de Heere niet alleen waakt voor de naam en de eer van zichzelf. En niet alleen waakt voor de naam en de eer van de zijne. Maar waakt voor de naam en de eer van alle schepselen. Ik noem het zo duidelijk. Omdat de kennis vanuit het woord hieromtrent zo gering is. En velen daarin zo menen. Dat het dan niet erg is als het gaat om een goddeloze. Ook daar, o denk aan uw ziel, denk aan de eer Gods. Ook daarin geldt het ieder woord zal terugkomen in het gericht. Niet alleen ge zult de naam des Heeren Gods niet ijdelijk gebruiken. Maar waakt ook over de naam en de eer van uw naaste. En gemeente, waarom? Waarom is de leugen, en dat is nog niet aan de orde geweest, de Heere zo'n gruwel? Waarom is ook de smaad, de laster en het bedrieglijk zweren? Omdat we moeten bedenken, waar komt de leugen vandaan? Was de oorsprong van elke leugen, van elke smaad, van elke laster? Het zijn eigen werken des duivels, zegt de catechismus. En in ieder die zich schuldiger maakt, die het laatst Gods zware toren op zich. Toen de Heere God eenmaal Adam naar zijn beeld en gelijkenis geschapen had, kon Adam op dat moment geen leugen bedenken en geen onwaarheid spreken. Adam kon geen leugen bedenken en geen onwaarheid spreken, zo was het. In de staat der rechtheid. En toch is de leugen in het hart van ieder mens gekomen. De Heer Jezus moest het de schade zelfs voorhouden. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Als we lasteren, als we smaden, als de volle waarheid niet spreken, doen we de begeerte van de boze. Adam kon zelf de leugen niet bedenken. Toch zijn hij en zijn vrouw de eerste geweest die door Satans leugen bedrogen zijn geweest. De allereerste leugen klonk in het paradijs uit de mond van de slang. Is het ook dat God gezegd heeft, Gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs. En de tweede leugen volgde er gelijk achteraan, maar God weet, tot een dag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En we zien daar heel duidelijk dat de leugen in Adams oren en Eva's oren veel aangenamer klonken dan de waarheid die de Heer had gesproken ten dagen. Als gij daarvan eten zult, zult gij de dood sterven. De leugen klinkt in onze oren zeer aangenaam. De leugen als het gaat om Gods waarheid, als het gaat om Gods woord, als het ook gaat om de naaste. Let er eens op hoe we gespitst zijn als er iets kwaads over een ander wordt verteld. En let er eens op hoe weinig aandacht u hebt als u wat goeds zegt over een ander. De waarheid is zo aangenaam niet. De leugen veel aangenamer. Heb je het gehoord? Hoe daar hebben we alle aandacht. En Adam en Eva geloofden de slang. En waren God ongehoorzaam. Het duurde echter niet lang of Eva moest het bekennen. De slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. De leugen komt dus bij de boze vandaan. Van iedere leugen en van alle laster is hij de bron. Zijn naam betekent dan ook lasteraar. Satan is een gevallen engel voor wie de Heer Jezus getuigt. Dat hij in de waarheid niet staande is gebleven. Dat de waarheid in hem niet is. En Gods woord leert ons hoe ieder mens besmet is geworden door het gif van de leugen. De Heer Jezus heeft het gesproken. Ten overstaan van de schriftgeleerden en de fariseeën. Maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart. En dezelfde ontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen. Doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen. En apostel Paulus zegt dat later is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke de mond vol is van vervloeking en bitterheid. En terwijl de apostel Jacobus van de tong zegt dat ze een onbedingelijk kwaad is, vol van dodelijk venijn. En gemeente, we mogen wel zeggen dat het heidendom, het is al gezegd, gekenmerkt werd door de zonde van ongerechtigheid, nijdigheid, bedrog, achterklop, smaad en laatdunkendheid. In Rome kwamen al die zonden voort, in die grote wereldstad, waar ook al de zonden op seksueel opzicht bedreven werden, werden ook deze zonden bedreven. In een maatschappij waar de laster klinkt, is ook de hoererij. Als in de kerk en onder kerkmensen over elkaar gesproken wordt, wordt in de wereld de seksuele onreinheid bedreven. Dat hoort bij elkaar. Teken van het verval. Teken van het heidendom. Ook toen de ballingschap voor het volk van Juda in de dagen van het Oude Testament onafwendbaar bleek te zijn, was één van de zonden de smaad. De Heer klaagde over zijn volk. Ze zijn de afvalligste der afvalligen, wandelend in achterklap. En achterklappers zijn in u geweest om bloed te vergieten. Wat waren de zonden waarom het oordeel kwam over de ballingschap? Men zag niet meer om naar elkaar. Men ontheiligde Gods dag. En men sprak over elkaar. O gemeente, als wij als kerkmensen over elkaar spreken. Oordeel begint bij Gods huis. In de politiek wordt besloten tot een koopzondag. voelen we dat. Dat het een met het ander verband houdt. Al die zonden bij elkaar behoren. In Gods heilig woord. En dat ook juist deze zonde. De zonde tegen het negende gebod een teken kan zijn. Van het ontbreken waarom de Heer de zekerheid des geloofs doet ontbreken. Waarom er ook in de kerk zo weinig wordt gehoord van de grote daden Gods. Van het doorbrekende werk van zijn genade. Dat we zo weinig horen van de zekerheid des geloofs. Zo weinig ervan horen dat het vast is komen te liggen in de Heer. Dat een roeping en verkiezing door genade vast mocht worden gemaakt. Dat het waar mocht worden. Ter dood toe zal hij mij geleiden. Dat het waar mocht worden. De Heer zal voor tijd en eeuwigheid niet van me scheiden. Dat we zo weinig ervan horen. Dat het ook mag klinken ook. Met Paulus te mogen zingen en ervan te mogen getuigen. Niets zal me van zijn liefde kunnen scheiden. Och, we horen er zo weinig van. Maar het heeft te maken met andere zonden in ons leven. Althans, daar kan het mee te maken hebben. En de Heer kan onze spiegel ermee willen voorhouden. In Psalm 50 staat, uw mond slaat in het kwaad. En uw tong koppelt bedrog. Gij zit gespreek tegen uw broeder. Tegen de zoon uw moeder geeft gij lastering uit. Deze doet gij, deze dingen doet gij en ik zwijg. Gij meent dat ik de ene malen ben gelijk gij. Ik zal u straffen en zal het ordentelijk u voor ogen stellen. Wat zijn de gevolgen van deze zonde groot? Omdat Adam luisterde naar de leugen, moesten hij en Eva het paradijs uit. En vanwege deze zonde mede, moest u daar weggevoerd worden in ballingschap. Het is de boodschap die als een rode draad door heel de schrift heen loopt. De leugenspreker kan voor God niet bestaan, kan niet verkeren in de tent des Heren, kan niet wonen op de berg van zijn heiligheid. Die rein van hart en zuiver, rein van handen, zuiver van hart is en die niet bedriegelijk zweert, die zal de zegen des Heren ontvangen. En geldt niet alleen voor de tijd, maar ook met het oog op de eeuwigheid. Hoe zullen we voor Christus kunnen verschijnen in het stervensuur? Voor wie geldt dat gerechtigheid de gordel zijner lenden is, en voor wie we ook lezen dat hij met de adem zijner lippen de goddeloze zal doden. Van de leugenaars lees ik, hun deel zal zijn in de poel die daar brandt van vuur en zilver. En in het Nieuwe Testament komt niet degene wie de leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens, des lams. O, zou het ons niet moeten brengen aan de voeten van hem, waarvan de dichter zingt, kus de zoon, opdat hij niet toorde. En gij op de weg vergaat wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Er is er maar één geweest op deze aarde. De Zoon Gods, die nimmer zondigde tegen het negende gebod. De Heer Jezus, die niet op behoorde tot het zaad van de slang. De vader der leugen was niet zijn vader. Uit het zaad van de slang is zij niet voorgekomen. De leugensprekende lasteraar, o, de Heer Jezus heeft er niets mee van doen gehad. Hij is de eeuwige Zoon van God, geboren uit de maagd Maria, die hem ontvangen heeft van de Heilige Geest. Hij is en was en is en blijft waarachtig God. En ook waarachtig en rechtvaardig mens. Hij sprak altijd met zijn hart de waarheid. Nooit heeft hij zich schuldig gemaakt aan achterklap. Nooit heeft hij één smaadreden opgenomen tegen zijn naast. Nooit is door hem bedriegelijk gezworen. De boze heeft ook de Heer Jezus geprobeerd met zijn leugens te verleiden. We denken aan de verzoeking in de woestijn. Hoe verdraaide de boze het woord Gods, het woord van zijn vader, in de oren van de Heer Jezus toen hij hem mee had genomen naar de tinnen des tempels. Door te zeggen dat er geschreven staat, hij zal zijn engelen van u bevelen, dat ze op de handen zullen nemen, dat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. En hij probeerde de Heer Jezus toe te bewegen, om zich van de tinnen des tempels neder te laten werpen op grond van dit woord, om zomaar te bewijzen dat hij Gods zoon was. Maar wat de Heere God de Vader in Psalm 91 tot het troost van zijn kerk gesproken had, in de noden, in de smarten, dat waar zij in de wegen zouden zijn, vol gevaren, vol ook van smart, dat de Heer zijn engelen van hen zou bevelen, dat ze bewaard zouden worden, maar niet dat ze zich moedwillig mochten begeven in het gevaar. En zo heeft de Satan dit woord van Psalm 1 tot troost van de kerk gesproken, verdraaid, uit zijn context gehaald, om de Heer Jezus als het ware te verleiden en hem te laten tonen op die wijze dat hij de Zoon van God was. Maar dat de Heer Jezus het gedaan, hij had de boze gehoorzaamd en hij had gezondigd tegen het woord van zijn vader. En op dat woord zijns vaders wees de Heer Jezus, gezult de Heere uw God niet verzoeken. De woorden die Jezus sprak waren en zijn woorden des eeuwige levens. Hij sprak, ja, wat sprak hij van bekering en vergeving, van recht en van genade. In al zijn spreken bedoelde hij maar één ding, de eer van zijn vader, het heil van zondaren. Hij heeft van zichzelf getuigd dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En toch is hij gestorven. Hoe? Om het goede vrijdag en paas is de strijd tussen de Godszoon die de waarheid is en de boze die de grote leugenaar de lasteraar is definitief beslist. En het diep aangrijpen is dat de Heer Jezus zelf, die zelf nooit heeft gelogen, zich nooit schuldig maakt aan laster, zelf wel het leidend voorwerp moest worden. Het leidend voorwerp met een hoofdletter gesproken, met eerbied gesproken. Het leidend voorwerp is geworden van leugen en laster. Hoe werd hij er valselijk van beschuldigd in het huis van Caiaphas, dat hij zijn vader gelasterd had, dat hij zich schuldig gemaakt had aan godslastering. Hoe werd van hem betuigd en tegen hem getuigd voor Pontius Pilatus dat hij het volk beroerde, in opstand bracht en zelfs het volk verboden zou hebben om de keizer schatting te betalen. Terwijl de Heer Jezus nota bene zelf het gezegd had: geef dan de keizer dat des keizers is en gode dat Gods is. En ondanks alle beschuldigingen en lasteringen heeft de Heer Jezus stil gezwegen. Hij gaf het oordeel over aan zijn vader in de hemel. Alleen toen de vraag aan de orde kwam of hij Gods zoon was, heeft hij moeten getuigen: gij hebt het gezegd. Alle leugens en laster onderging hij gewillig, opdat door hem aan het geschonden recht van zijn vader voldaan zou worden. En opdat door hem voor de zijnen betaald zou worden. Hij wilde het ondergaan. Om dat werk te doen, dat middelaarswerk, te voldoen aan de eisen van Gods recht, te betalen voor zijn kerk en voor een schuldige zonde nog ook het bloed te storten, waardoor er verzoening is. En dat alles wat nodig, omdat hij in de hemel van zijn vader de hemelse advocaat zou kunnen pleiten voor zijn kerk, voor alle die door hem tot de Vader gaan, zou kunnen wijzen op zijn offer. Hij zou kunnen vragen om die vrijspraak, waarom de Vader zou willen geven. O, ziet u hoe het zijn verlangen was om zijn Vader recht te doen. Hoe het zijn verlangen was om zondaren heil te verwerven. Ja, ook na zijn opstanding, waar de Satan al was overwonnen, werd nog de leugen over hem verspreid. Dat zijn discipelen waren gekomen om zijn lichaam weg te nemen. Op heerlijke wijze is echter ook deze leugen door de Heer zelf weggenomen. Het getuigenis van de engelen bij en in het lege graf heeft de Heer laten spreken. Maar ook de vele verschijningen van de Heer Jezus zelf hebben deze leugen ontzenuwd. En nu mag het waar zijn voor een volk dat hem in waar geloof mag aanroepen. En voor alle leugenaars, bedriegers, lasteraars, smaters, spotters, noemt u ze maar op, die zichzelf als schuldig hebben leren kennen, die het moeten beleiden, de dood verdiend hebben, maar die de Heere smeken: o God, wees bij de zondaar genadig, bekeer mij, verzoen de zware schuld aan zulke volk. En in de harten van zulke volk wil hij, die God der waarheid, die het zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven, zichzelf openbaren. Dat het waar mag worden wat McShane mocht dichten: nu ken ik die waarheid zo diep, die waarheid zo diep, als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. O, mag u uit dat wonder leven, mag u weten van dat wonder. Dan zijn al uw leugens, al uw laster, uw smaad, u ook de reden geworden dat u de eeuwige dood verdiend hebt. Dan hebt u moeten leren walgen van uzelf. Maar hebt u de waarheid die in hem is lief gekregen. O, dan moet u belijden: Heer, als u naar recht zou handelen, zou mij voorbij gaan. Maar kunt ge niet anders? De waarheid van zijn woord blijft. Dat hij hem aanroept in de nood, zijn gunst vindt oneindig groot. O, dan krijgt u hem, lief, de waarheid. En de waarheid van het woord van zijn Vader, die de God der waarheid is. De waarheid van Gods genade. Ken ik die waarheid zo diep als ze is. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, en waar dan weer. O, onze lippen het kwaad voortbrengen, is de vreugde weg. Er moet opnieuw het aangezicht gezocht worden, in schuldbeleid en oprecht berouw, om de Heer te smeken om zijn genade die het wil tonen. Hij is zo getrouw en sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. O, maar waar die laster in ons leven nog steeds, waar zo de leugen in ons leven nog steeds regeert, is dit de oorzaak dat u hem niet kent. Is dit de oorzaak dat zijn heil in uw hart en leven niet doorbrengt? Maar waar hij nu komt, o, daar mag het waar zijn voor een volk dat zich aan zonde van leugen, lasten en smaad schuldig heeft gemaakt. En op die wijze zelf Gods verbond vernietigd hebben, zoals er staat in Jeremia 31, dat de Heer het toch van hen zegt: Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun harten schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dus het staat hier in Jeremia 31. Ja, gemeente, het is waar. Des Heeren vrees is rein, de vreze des Heeren is rein. En de rechten des Heeren, Psalm 19. Zijn waarheid. Daarom geldt voor allen die de Heere lief gekregen hebben. Of ze nu als getuigen voor een rechtbank staan, als dominee op de kansel. Of als u in gesprek bent met uw buurvrouw. Niet anders meer kunnen en niet meer anders willen dan de waarheid spreken. Zelfs al zouden wij de gunst van mensen erdoor moeten verliezen. En u willen Gods kinderen niet alleen geen onrecht meer doen. Nee, het gaat verder. Ze verlangen, waar de Heere werkt in hun harten, om een ander wel te doen. Niet alleen een ander geen kwaad meer te doen, maar een ander wel te doen. Goed te doen. Met zondag 43 beleidt de kerk het immers. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief hebben. Oprechtelijk spreken beleiden. Ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Ja, gemeente, het ook te bevorderen. Hebt u wel eens voor het ander, zonder dat u zichzelf op het oog had, zonder dat u er zelf beter van hoefde te worden, voor een ander wat goeds mogen betekenen, een goed woord voor een ander mogen spreken. En dat het u een vreugde was hoe er over een ander werd gesproken. En dat het een ander goed mocht gaan. Dat een ander wel mag gaan. Zie daar. Daar herkent u de kerk aan. Daar blijkt waar genade woont. Waar de Heere koning is. In het leven van de zijde aan de vruchten kent men de boom. En hoewel het geldt voor de ware gelovigen, dat ze van zichzelf moeten beleiden, dat ze keer op keer in woorden struikelen. Dat hebben we ook gelezen, Jacobus 3. Maar toch als het geloof in beoefening is, geldt wat door de dichter wordt beleden. Hoe lief heb ik u met. Zij is mijn betrachting. De ganse dag, Psalm 109. En voor Gods kinderen geldt ook wanneer ze de voetstappen van Christus mogen drukken. Dat ze er rekening mee moeten houden. Dat ze zelf het mikpunt kunnen worden van smaad of spot. Dat heeft de Heer Jezus gezegd in Johannes 15. Ze hebben mij gehaat, zullen ook uw haat. Dat geldt voor de kerk van alle tijden, alle plaatsen. Niet voor niets horen wij de dichter het smeken, wentel van mij, versmaadend en verachting. Want ik heb uw getuigenis onderhouden. De Heer Jezus heeft de zijn echte vertroost met die woorden. Jij in de bergreden sprak, zalig zijt gij. Als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil, verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, zalig. Ja, gemeente, en dan kom ik terug bij het begin van de preek. Wie zijn er nu zalig en wie worden er nu zalig? Wat is de kerk des Heren toch gemakkelijk te kennen en te herkennen? Ze wandelen rechtvaardig, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ze spreken goed van hun meester. Ze spreken wel van de naaste. Ze verlangen dat het de naaste goed gaat. Zelf worden zij menigmaal om Christus wil gesmaad. Maar de Allerhoogste God waakt voor hen, niet alleen nu, maar tot in eeuwigheid. Gemeente, wordt deze vrucht aan uw boom gevonden, hebt u de waarheid lief, hebt u God lief boven alles, hebt u de naaste lief als uzelf, en mag het zijn dat u niet zichzelf zoekt, maar de ere Gods, het heil van de naast. O die zullen mogen ingaan. Zij zullen juichend mogen roemen van Gods genade. De dag zal aanbreken dat de Heer ze thuis zal halen. En o waar dat niet geldt, het woord klinkt nog. Bekeert u, meen niet dat het anders kan. Meen niet dat u kunt ingaan waar het bij u niet wordt gevonden. Bedrieg uzelf toch niet. Opdat het niet eens zal zijn menende in te gaan. En voor eeuwig buiten te moeten staan. Heere, bekeer ons dan. Zo zullen wij bekeerd zijn. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van de eerste psalm, het vierde vers. De Heere, toch sla der mensen wegen ga. En wend alom het oog van zijn gena op zulken die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. God kent een weg die eeuwig zal bestaan, maar het heilige spoor der bozen zal vergaan. Psalm 1, het vierde vers. Ten slotte, gemeente, willen wij zingen van Psalm 19, het zevende vers. Psalm 19, het zevende vers. gemeente gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.